Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, van die God die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 42 en daarvan het vierde vers. Psalm 42, vers 4. Denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. Van mijn leed doe ik Hermon wagen, kroep van het klein gebergte u aan. Ik zucht daar kolk en afgrond loeit, daar het gedruis der wateren groeit. Daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Wij zingen Psalm 42, vers 4. Van deze morgen is uit het Nieuwe Testament het Evangelie naar de beschrijving van Lucas en daarvan het 23e hoofdstuk, de versen 26 tot en met 43. Lucas 23, vanaf vers 26 tot en met 43. Maar stellen wij ons eerst onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet, waarna wij zingen uit Psalm 42 en daarvan het 7e vers.
God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Lucas 23, vanaf vers 26 tot en met vers 43. En als ze hem wegleidden, namen zij een Simon van Cyrene, komend van de akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgden hem, die ook weenden en hem beklaagden. En Jezus, zich tot haar kerende, zei: Gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar ween over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen in welke men zeggen zal: zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Alsdan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: valt op ons, en tot de heuvels: bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee anderen, zijn de kwaaddoeners, geleid om met hem gedood te worden. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden ze hem aldaar en de kwaaddoeners, de een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelend zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende: anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse, zo hij is de Christus, de uitverkorene van God. En ook de krijgsknechten tot hen komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden: indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggend: indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggend: vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tot Jezus: Heere, gedenk aan mij als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zei tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan tot voortzetting zingen uit Psalm 51 en daarvan de versen 1 en 2. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Doog uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden. Uw goedheid wordt nog paal of nog perk gezet. Al was mij wel van ongerechtigheid. Mijn schuld is zwaar. Ik heb uw wet geschonden. Zie mijn berouw, hoor hoe een boeteling pleit. En reinig mij van al mijn vuile zonden. En ook het tweede vers, u kunt uw gaven geven voor de Heer en zijn dienst, digitaal of aan het einde van de dienst. Zingen we nu Psalm 51, daarvan de versen 1 en 2.
Thank you.
gemeente. De tekstwoorden kunt u vinden in Lucas 23, de versen 39 tot en met 43, waar we Gods woord aldus lezen. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: indien gij de Christus zijt, verlos uzelven en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: vreest ook gij God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Wij vinden in onze tekst het werk van God in een stervende moordenaar. Met Gods hulp letten wij op vier gedachten. Wij vinden hier in de eerste plaats de vrijmacht van God. In de tweede plaats het buigen voor God. In de derde plaats de smeking tot God. En in de vierde plaats de verzoening met God. Het werk van God in een stervende moordenaar bepaalt ons in de eerste plaats bij de vrijmacht van God. Twee mensen, uiterlijk in veel opzichten en ook innerlijk gemeen, van dezelfde lap gescheurd. De een blijft de Heere lasteren en de andere die komt tot bekering. Hoe komt dat? Hoe komt het dat er staat dat er een der kwaaddoeners lasterde, maar de andere die bestrafte hem? Waar komt dat maar vandaan? Dat is de vrijmacht van God. Dan het buigen voor God, daarvan lezen we in vers 40 en vers 41. De smeking tot God vinden we in vers 42 en dan de verzoening met God is de inhoud van vers 43. Onze eerste gedachte, de vrijmacht van God. Op deze Lijdenszondag staan we in gedachten op de plaats van de kruisiging, de hoofdschedelplaats. Nu zijn we in de overdenking van de laatste fase van Christus lijden gekomen. En als de Heer ons spaart, hopen we op Goede Vrijdag stil te staan bij zijn sterven op Golgotha. Nu dus de laatste uren van het lijden. We overdenken het tweede of het derde kruiswoord. Dat is niet helemaal duidelijk. Het is in ieder geval zeker dat het eerste kruiswoord van de Heer luidde: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Alleen over de vraag wat het tweede en wat het derde kruiswoord is, verschilt men wat van mening. Waarschijnlijk heeft de Heer eerst Maria naar huis gezonden met de woorden: vrouw, zie uw zoon. En tot Johannes zeide hij: zie uw moeder. Het woord dat wij vanmorgen overdenken is dan het derde kruiswoord. Het is in elk geval wel zeker wat het vierde kruiswoord is. Eli, Eli. Lama sabachthani, midden in de 3 uur durige duisternis, maar die is nu nog niet aangebroken. In gedachten vertoeven we op de zogenaamde hoofdschedelplaats. Die naam draagt Golgotha omdat de heuvel enigszins doet denken aan de vorm van een menselijke schedel. En daar staan ze dan, de 3 kruisen. Al enige tijd hangen daar de 3 kruiselingen aan het hout. Ze zijn uitgestrekt op de grond, met hun ruggen tegen het hout gedrukt, en toen zijn de spijkers gedreven door de handen en door de voeten. Toen hebben de soldaten onder leiding van een officier met vereende krachten dat liggende kruis omhoog getrokken. En zo kwamen de lichamen van die kruiselingen met hun volle gewicht te hangen aan de nagels, die door de handen en de voeten waren gedreven. Dat moet een verschrikkelijk moment zijn geweest voor deze kruiselingen. Daar hingen ze dan, onder het branden van de steeds warmer wordende zon. De hele vrijdagmorgen door naakt. En dat was misschien wel een van de verschrikkelijkste dingen van het gekruisigd worden. Dat men geheel naakt gekruisigd werd. Niet met een lendendoek, zoals sommige schilders ons hebben doen geloven. De kruisdood was een vervloekte dood. En de Heer had het gezegd, vervloekt is een ieder die hangt aan het kruis, aan het hout. De kruisdood was ook een smartelijke dood. Ik noemde u er al iets van. Dat met het volle gewicht van het lichaam hangen aan de spijkers van in de handen en de voeten. Maar de kruisdood was ook een smadelijke dood. Om de laatste uren van het leven naakt te hangen tussen de hemel en tussen de aarde, onder het branden van de zon, voor de brutale ogen van alle voorbijgangers. Psalm 22 zingt zo van het boze volk, dat naar zijn baldadig wensen beschimpen kan. Er staan drie kruisen. En van alle drie die kruisen gaat een prediking uit. Van het middelste kruis, en we weten zeker dat de Heer Jezus in het midden heeft gehangen, want er staat erbij. Van dat middelste kruis gaat de boodschap uit van verzoening met God. En met die God die zich zo schrikkelijk vertorent over de zonde. Dat hij die eer dat hij die ongestraft kan laten zo gestraft heeft aan zijn eigen lieve zoon. Dat rechter en dat linker kruis hebben beide ook een boodschap. Wij weten niet waar de moordenaar gehangen heeft die tot God bekeerd is. Men stelt het wel eens zo voor dat hij aan de rechterkant van de Heer Jezus heeft gehangen. Zoals hij ook straks in het jongste gericht onder de schapen zal worden gesteld. Aan de rechterhand van Jezus. Maar het staat er niet bij. Twee kruisen aan weerszijden van de zaligmaker. Ze zijn eigenlijk een symboliek voor het gehele menselijke leven. Daar hangt u. En daar hang ik. Aan één van de twee kanten. Het valt in uw en in mijn leven, jonge mensen, het valt maar één van deze twee kanten op. U komt uiteindelijk terecht bij de moordenaar wiens beden wij vanmorgen overdenken. Die hangt aan het kruis van de verootmoediging. Of je komt uiteindelijk terecht aan de kant van die moordenaar die zich verhardde aan het kruis. Aan het kruis van de verharding. Eén van beide. En daarom is dit tafereel op Golgotha als een machtige prediking van het menselijke leven. Onze verhouding tot die middelste kruiseling bepaalt ons leven en sterven van u en van mij. Het valt één kant op. In de verootmoediging of in de verharding. En daarom is het kruis van de verharding van die onbekeerde moordenaar als het ware het levenssymbool van al die mensen die zich voor God verharden. En de bekering van die moordenaar die we overdenken is als een voorbeeld van de waarachtige bekering tot God. Want hoeveel verschil er dan ook mogen zijn tussen de moordenaar en tussen u, tussen de moordenaar en ons, waar de grondtrekken van de waarachtige bekering, die komen in de woorden van deze man treffend openbaar. En laten we met zeerend hulp daar eens over nadenken. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos uzelven en ons. Het valt ons op dat deze twee mannen die hier samen met de Heere Jezus gekruisigd zijn, kwaaddoeners genoemd worden. Kwaaddoeners, dat zijn we van nature allemaal. Maar hier worden een bijzondere soort kwaaddoeners genoemd. Want in andere evangeliën lezen wij een ander woord. Het woord moordenaar. Elke kwaaddoener is nog geen moordenaar. De twee mannen die daar met Christus gekruisigd worden, dat waren moordenaars. Dat weten we. Het is alleen niet helemaal duidelijk wat voor moord ze hadden gepleegd. En het is toch opvallend dat de voorbijgangers op Golgotha, die twee mannen die daar links en rechts van de Heer Jezus hangen, ongemoeid laten. Ze bespotten Christus, maar ze bespotten de moordenaars niet. Ze schelden ze ook niet uit. U leest in heel de geschiedenis niet dat een van de voorbijgangers een kwaad woord heeft geroepen naar een van die twee moordenaars. Vindt u dat niet opmerkelijk? Moordenaars, die zijn toch helemaal niet populair, dacht ik. Een man die kinderen vermoordt, een man die een vrouw van het leven berooft, die kan toch niet rekenen op onze sympathie? Hoe komt het nu dat deze moordenaars niet uitgescholden worden, niet bespot, niet gelasterd worden, alleen de Heer Jezus Christus? Ja, zult u zeggen, dat komt omdat het om hem gaat, zeker. Maar er is misschien nog een andere mogelijkheid. Weet u, wie er ook zo'n moordenaar was? Dan wordt hetzelfde woord gebruikt. U kent zijn naam toch wel, Barabbas. Er staat zo duidelijk in Johannes 18, en Barabbas was een moordenaar. En het volk koos massaal voor Barabbas en tegen Jezus. En sommigen hebben gedacht, en dat zou ook wel eens waar kunnen zijn, dat dit geen gewone moordenaars zijn geweest. Maar dat zij waren wat wij vandaag zouden noemen terroristen. Mensen die de Romeinen hadden vermoord, vrijheidsstrijders, zeloten, die in dienst van hun vaderland een van die gehate Romeinse bezetters hadden doodgestoken. Sicariërs werden ze genoemd, messentrekkers. Ze waren gevreesd bij het volk, maar ook gerespecteerd. Barabbas werd met grote meerderheid gekozen boven Christus. En het is niet uitgesloten dat deze twee mannen zulke mensen zijn geweest. En dat daarom het volk hen met geen schimpwoord heeft overladen. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren lasterde hem. Er is nog een moeilijkheid. We lezen in het Matthäus en in het Marcus evangelie dat die twee moordenaars Christus hebben gelasterd. Allebei. En bij Lucas lezen we één van de kwaaddoeners lasterde hem. Hoe is dat te verklaren? We zullen het ons zo moeten voorstellen dat ze het eerst allebei hebben gedaan. Toen ze nog maar pas hingen in die brandende zon aan het kruishout, hebben zowel de linker als de rechter moordenaar hun schimpscheuten en hun lasteringen de Heere toegevoegd. Allebei. Maar één wordt steeds stiller en stiller. En de andere blijft lasteren. Hij wordt hier door Lucas genoemd. En één van de kwaaddoeners die gehangen waren. Hij lasterde hem. We zouden zeggen, waarom toch? Waarom waren die moordenaars zo gebeten op Jezus? Hadden ze niet genoeg aan zichzelf? Hadden ze niet genoeg aan hun eigen ellende en hun pijn? En waarom vonden ze het nu nodig om die middelste kruiseling, dat onschuldige lam, nog met hun vloeken, met hun lasteringen, met hun smaad te overstelpen? Waarom hadden ze daar nou behoefte aan? We zullen het ons zo moeten voorstellen, en dat maakt het ook verklaarbaar, dat deze twee mannen niet gerekend hadden op hun dood. Ze zaten misschien al een poosje in de gevangenis in Jeruzalem. En ze wisten wel dat ze op zekere dag terechtgesteld zouden worden. Maar ze wisten ook dat de Joden op het feest van het Pascha de gewoonte hadden dat ze nooit iemand terecht zouden stellen. Dus die mensen, die hadden gedacht, wij hebben nog zeker een week te leven. De eerste week zijn we nog veilig. En dan overkomt ons niets. En zie, waar ze niet op gerekend hadden, op het onverwachts in die nacht van donderdag op vrijdag, in die vroege morgen, horen ze voetstappen in de gang van de kerken. De deur wordt geopend. Eruit, kom mee. En voor ze weten wat er gebeurt, staan ze daar bij het rechthuis en krijgen ze een zware paal op hun rug gelegd. Lopen. En al lopen ze. En al lopend zijn ze wel achtergekomen wat de reden was dat ze zo onverwacht terechtgesteld moesten worden. Jezus van Nazareth werd gekruisigd en zij gingen en passant met hem mee. Dat ging allemaal in één moeite door. En daarom richtte hun woede en hun bitterheid zich tegen hem, die ze als de oorzaak van hun plotseling sterven beschouwen. Nee, het is niet hun eigen schuld. Maar hij krijgt de schuld van hun ellende. Hij krijgt de schuld van hun onverwachte dood. En daarom, ondanks de pijn en de ellende die ze voelen, ondanks het branden van de koortsen in hun lichaam, overstelpen ze die middelste kruiseling met hun hoon en bittere verwijten. We lezen het in vers 39. Hij lasterde hem. En Marcus schrijft, hij smaadde hem. En Lucas zegt, hij lasterde hem, zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos u zelven en ons. Indien gij de Christus zijt. U weet wat het woord Christus betekent. Het is een Grieks woord. Het is de vertaling van het Hebreeuwse woord Messias. Die twee moordenaars zijn Joodse mannen. En ze weten natuurlijk allemaal van de Messias. En ze zeggen, als u nu die Messias bent, waarom hangt u dan hier? Doet u dan eens een wonder voor uzelf en neem ons dan ook gelijk af van het kruis? Bittere, bittere spot. Maar de anderen, ik heb u gezegd, ze hebben aanvankelijk allebei gelasterd, gesmaad, gespot en gehoond. Hoe lang, dat weet ik niet. Maar bijna ongemerkt verandert er wat. De ene moordenaar die blijft maar doorrazen. Die blijft zijn bittere gal over het hoofd van de Heer Jezus uitstorten. Maar die andere, die wordt stil. Zijn mond gaat dicht. Dat is veelzeggend. Als God een mens in waarheid bekeert, is het veelal het eerste kenmerk dat zo iemand stil wordt. Die grote mond gaat zwijgen. Zo iemand gevoelt dat hij niet meer kan doen met zijn vrienden, met zijn vroegere bedrijf. Zult u er ook aan denken? Daar kunt u de bekering aan herkennen. Die mensen worden stil. Die gaan niet gelijk praten, die gaan ook niet gelijk direct getuigen. Nee, zij worden stil. Die vloekende, die spottende, pratende mond, die gaat dicht. En zo is het ook met deze man. Zijn vriend heeft zich misschien verwonderd, afgevraagd, waarom zwijgt mijn makker? Hij zal toch niet reeds gestorven zijn? Waar is mijn vriend gebleven? Waarom doet hij niet meer mee? Maar de andere, wonderlijk. Hoe komt het dat die ene door blijft razen tot zijn ogen breken en de koorts de adem afsnijdt? En hoe komt het dat die andere steeds stiller wordt? Waar komt dat woordje maar vandaan? Zou het zo zijn dat die moordenaar over wie we nu spreken wat zachter was van aard? Wat weker van karakter? Nee, ze zijn van één lap gescheurd. We zien hogerop. Er was geen verschil. Er was uiterlijk geen verschil. Het waren allebei messentrekkers. Ze hadden allebei een mens van het leven beroofd. Misschien wel een Romein, maar toch een mens. Innerlijk dus geen verschil. Allebei verhard in het kwaad. Maar er is een God. Een God die onderscheid maakt. Er is een soeverein welbehagen. Waar de ander antwoordde, bestrafte hem. Dat is het wonder van de vrijmacht van God. De vrijmacht en de almacht God zijn twee onuitsprekelijke deugden. En hier is de vrijmacht die openbaar komt en ook de almacht. Want er wordt een onderscheid gemaakt. En kinderen des Heren, heeft u zich daar wel eens over mogen verwonderen? Misschien komt je uit een groot gezin, misschien wel van 10 of 12 kinderen. En als je dan je broers of zussen ziet gaan, soms van de kerk afgekeerd, soms spotters geworden of atheïsten, en dat de Heere u eruit heeft gehaald, als een vuurbrand uit het vuur gerukt. Hoe kwam dat? Dan kunt u toch alleen maar zeggen, Heere, wat heeft u bewogen? Waarom? Heren, dat zal Jacob zich toch ook wel eens hebben afgevraagd. Denkt u niet? Jacob, heb ik lief gehad. Maar heren, waarom niet andersom? Ezo heb ik lief gehad en Jacob gehaat. Zult u er niet boos om worden, gemeente, dat de Heere onderscheid maakt? Er zijn mensen die zo verschrikkelijk kunnen tobben met de uitverkiezing, met de predestinatie. dat de Heere de een laat liggen en de ander opraapt. Er zijn mensen die daar tot hun dood toe mee blijven tobben en tegen blijven vechten. En weet u wanneer dat ophoudt? Heel eenvoudig. Dat morren tegen God over de uitverkiezing, dat houdt op het moment dat u ziet wat zonde is. Dan houdt het op. Op dat moment. Dat God u de ogen opent voor wat de zonde is, dan zegt u: Heere, wat een wonder dat u heel de wereld niet heeft verdoemd. Echt waar? Dan zegt u: wat een wonder dat u er nog één verkiest. Maar zolang we niet zien wat de zonde is, ja, dan blijven wij de Heere dagvaarden voor de rechterstoel van ons rechtvaardigheidsgevoel. En dan moet de Heere zich altijd verantwoorden voor ons tribunaal. Maar de anderen, dit is de vrijmacht van God. Onze tweede gedachte, het buigen voor God. Maar de anderen bestraften hem, zeggende: voor de moordenaar zijn smeking tot de Heer Jezus recht, bestraft hij over dat middelste kruis heen, waar die stille naar zijn reine hangt, zijn vriend. U moet niet denken dat het stil was op Golgotha. Op Golgotha's heuvel stonden honderden mensen. En het was daar een oorverdovend rumoer. Al die mensen gingen tekeer. De een die spuwde naar het kruis, de ander balde zijn vuisten en weer een ander schreeuwde met overslaande stem zijn haat en vijandschap tegen Jezus uit. Het was een ontzaglijk tumult. Dus dat bestraffen, dat ging niet zo gemakkelijk. Die man die wachtte wellicht tot er een ogenblik van stilte viel, zomaar tussen al dat schreeuwen door. Toen probeerde hij over dat middelste kruis heen zijn vriend aan te roepen, zijn vroegere vriend. Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? Het bestraffen van je oude vrienden en het waarschuwen van hen met wie je vroeger optrok, kinderen des Heren, kent u dat ook in uw leven? Misschien heeft u ook zo'n omkering meegemaakt. Misschien wel midden in de wereld deed u vroeger wel met alles mee. Maar toen God u te sterk werd, wat hebt u toen gedaan? Hebt u toen gedacht: laat ze maar gaan, ze luisteren toch niet, het is palen voor de zwijnen werpen? Of heeft u geprobeerd om hen op te zoeken? Deze man bestrafte zijn vriend en hij zei: vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? Wat zal dat voor die spotter zijn geweest, toen hij daar plotseling uit de verte de stem van zijn oude vriend hoorde. Die stem, die niet meer meedeed. Hij leefde dus nog. En zo werd hij over het kruis van Jezus heen gewaarschuwd door zijn vroegere vriend. Vreest gij ook God niet? Wat bedoelt hij daar nu mee? Daar lopen de verklaringen over uiteen. Het woordje ook is hier niet zo eenvoudig te verklaren. Misschien bedoelt hij te zeggen: ben je nu net eender als al die Joden, oog in oog met de dood? Vriend, ben je nu nog steeds niet bang voor God? Vrees je ook God niet, net zo min als die mensen die daar staan te jouwen, te spuwen en te schreeuwen? Vrees jij ook God niet, net zo min als de Joden? Maar misschien bedoelt hij met dat woordje ook nog iets anders. Misschien bedoelt hij wel: vriend, dat je God niet lief hebt, dat weet ik wel. Dat er geen liefde voor God in je hart is, dat weet ik. Maar is het dan zo erg met je, dat je ook nog niet eens bang bent, zelfs nu je in het oordeel hangt, nu je de dood onder ogen ziet? Vreest gij ook God niet, waar je in hetzelfde oordeel zijt? En wat bedoelt hij dan met dat woordje oordeel? Wel, misschien bedoelt hij ermee in dezelfde straf als Jezus. Dezelfde doodstraf. Dan wil hij zeggen: moet nu de ene terechtgestelde de andere nog bespotten en smaden? We zijn toch in hetzelfde oordeel? Moet u het hem nu nog moeilijk maken waar hij toch hetzelfde lijdt als wij? Hoe kan het dat hij nog wat verder... Het kan ook dat hij nog wat verder denkt en dat hij met dat oordeel niet de straf van de kruisiging bedoelt, maar dat hij het oordeel van God bedoelt. De oorspronkelijke tekst laat daar ook ruimte om te vertalen: vreest gij ook God niet, daar gij in het oordeel zelf zijt? Ik denk dat dat waar is. Die moordenaar, die voelt zich in het goddelijk gericht. Hij wil als het ware zeggen: vriend, wij staan eigenlijk al voor Gods gericht. Is het nu geen tijd om God te vrezen? Dat er toch vrees en ontzetting voor die God in uw hart mogen zijn. Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? Hoor, hij gaat verder. En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hoort u hem buigen onder het oordeel? Hij is de doodstraf waard. Wat een wonder als een mens de schuld mag eigenen, zoals we dat horen in Psalm 51. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog, dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. En ik erken mijn schuld, die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis is gans rechtvaardig. Het kenmerk van de waarachtige bekering is altijd het eigenen van de schuld. Wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Dan wordt u het eens met de straf. Dat is wat. Ja, dat zeg ik nu wel zo. Maar het is o zo gemakkelijk om dat zo even te zeggen. Maar kennen we dat ook in ons leven? Zijn we het eens geworden met onze straf? Want denkt u eens in, als je bij de baar staat van je jongen of je meisje, die is weggerukt uit het leven door een ongeluk. Om dan net als Aaron je hoofd te buigen en stil te zwijgen. Uw doen is rein en uw vonnis is gans rechtvaardig. Of als de dokter tegen u zegt: ik heb niet zo'n mooie boodschap, het is een tumor, je kan er helemaal niets meer aan doen. U moet zich voorbereiden op het eind. Bent u het er dan mee eens? Zou u het er mee eens zijn? Ik herken mijn schuld die u tot straf bewoog. En dat zijn nog maar de tijdelijke dingen. Maar mag ik u nu eens vragen? Is er al eens een moment in uw leven gekomen dat de Heere als het ware tegen u zei: u moet verloren gaan. U bent de hel waard. U hebt het niet verdiend. U hebt het verdiend om eeuwig te sterven buiten mijn gemeenschap. En dat u daar amen op moet zeggen. Dat leren toch al Gods kinderen een keer. Een ogenblik waarin de Heere geen kwaad meer kan doen. Dat je in het stof voor hem neervalt en dat je zegt: Heere, ik heb de hel verdiend. Wij ontvangen straf, waardig, hetgeen wij gedaan hebben. Ja, dat wordt toch een keer waar in het leven van Gods kinderen. Als de Heere de deur der genade voor eeuwig dicht zou doen, dat ze dan zeggen: Heere, dan wil ik toch voor die deur blijven liggen en betuigen dat u goed bent en dat u geen onrecht doet. Kent u dat? Dan hebben we het nu niet meer over de moordenaar, maar dan hebben we het over u, dan hebben we het over mij. Daar verlies je het voor God. En leer nu maar uit deze geschiedenis van de moordenaar dat dit de poort is waardoor het rechtvaardig volk zal treden. Pas achter die poort ligt de kennis van Christus. Pas achter deze poort ligt de kennis van de middelaar. Zo is het toch ook bij deze man. Hij begint niet te bidden: Heere, gedenk mijner. Nee, eerst beleidt hij: wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En dan pas volgt de smeking, ja, want het wordt hem niet onverschillig. Comrie, die zegt in een van zijn preken, dat er ook mensen waren in zijn dagen, die zeiden dat het zo ver met een mens moet komen, dat het hem om het even wordt, of hij eeuwig verloren gaat, of eeuwig behouden wordt. Bakomri heeft voor zo'n godsdienst geen goed woord over. Want al worden we heilwaardig en al leren we hartelijk betuigen wij toch rechtvaardiglijk. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Het wordt niet onverschillig wat de Heere met ons doet. Of we eeuwig buiten hem zijn of eeuwig in zijn gemeenschap. Dat wordt niet onverschillig. Want, Heere, zegt de moordenaar, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Daar hebt u het gebed dat we samen willen zingen van Psalm 116, de versen 2 en 3. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd omringd door droefenissen, maar riep den Heer dus aan in al mijn nood. En wat er volgt in het derde vers van Psalm 116. Smeking tot God. Het is geen lang gebed. Het zijn maar een paar woorden. Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Een wonderlijk gebed. Die man, die kan zijn handen niet vouwen. Die zijn ter weerszijde van zijn lichaam uitgestrekt. Hij kan zijn handen in zijn leven nooit meer vouwen. Hij kan zijn knieën niet buigen, want ook die hangen gestrekt tegen het hout van de kruispaal. En om stilte kan hij ook niet vragen voor zijn gebed. U hoort dat misschien nog wel eens hier of daar. Een ogenblik stilte, alstublieft. Wat zouden ze hem uitgelachen hebben, als hij dat had gedaan? Maar al die dingen zijn ook niet onmisbaar voor een waar gebed. Midden tussen die tientallen vloeken en die honderden rumoerende mensen klinkt daar die aarzelende zachte stem van die man. Misschien is er wel niemand die het heeft gehoord dan alleen de Heer Jezus. Dat is ook genoeg. Misschien een enkeling onderaan de kruispaal. Het is toch wel door iemand gehoord, anders was het niet in het evangelie opgetekend. Er is iemand geweest die die stamelende woorden van die man opving. Wie dat is geweest, dat weten we niet. Misschien een van de vrouwen. Maar er is iemand geweest die die moordenaar heeft horen kermen. Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Wij kennen de Bijbel en dat is een voorrecht. Maar soms is het ook wel eens een beetje lastig dat we hem zo goed kennen. Want dan verwonderen wij ons nergens meer over. Dan vinden we alles zo gewoon. Want die 7 kruiswoorden hebt u van uw jeugd af aan geleerd, nietwaar? Gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Maar ziet u, het is toch wel een wonder. Deze moordenaar die gelooft dat Jezus een koning is. En dat hij vandaag nog in zijn koninkrijk komt. Kunt u dat begrijpen? Hij ziet hem daar hangen. Hij kan net zijn hoofd nog een beetje draaien. Niet veel. Maar uit zijn ooghoeken ziet hij. Ja, wat ziet hij dan? Een naakte man. Bloedend. Met een deerlijk gehavend lichaam. Gegezeld. Een spotkroon van doornen op zijn slapen. Blauwe plekken in zijn gelaat. Van de slagen die hij heeft gehad. Ze hebben hem zo verschrikkelijk geslagen vannacht bij Caiaphas. En wat ziet hij? Een bordje boven zijn hoofd. Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Wat hij uit zijn ooghoeken ziet, ach, dat is niet zoveel. Maar hij heeft andere ogen gekregen. Ogen van het geloof. En nu ziet hij niet met zijn natuurlijke ogen. Hij ziet met ogen van het geloof die wonderlijke koning. In die dagen had een koning een troon. Maar wat is de troon van Jezus? Een harde kruispaal. De koningen hadden in die dagen een kroon. Zomaar wat onkruid van distels en doornen geraapt uit het veld. Dat vormt Jezus' kroon. De koningen hadden in die dagen een gouden scepter in hun hand. En wat zit er in Jezus' hand? Een roestige spijker. De koningen in die dagen hadden ook een prachtige mantel. En wat draagt Jezus? Het enige rood dat de moordenaar ziet is Jezus' bloed. En toch gelooft hij dat het een koning is. De koning. Het geloof ziet door alles heen. Calvijn die zegt ergens, het geloof sluit de ogen en opent de oren. Het is de koning der koningen, de Heere der Heren. En hij gelooft dat deze koning vandaag nog in zijn koninkrijk komt. Welk koninkrijk? Dat hemelse rijk van zijn heerlijkheid. Deze smekende man is een Jood. In zijn kinderjaren heeft hij misschien nog wel wat geleerd, maar verder is hij bepaald geen schriftgeleerde. Maar in een kwartier tijd heeft die man meer geleerd van God en van goddelijke zaken dan Gamaliel, de hoogleraar van Saulus en als lid van het Sanhedrin. Hij heeft geleerd dat deze Jezus de gezalfde van de Vader is en dat hij in zijn koninkrijk zal komen, vandaag nog. En wat vraagt hij? Hij is met heel weinig tevreden. Het is maar een heel klein gebed. Wat de inhoud betreft is het ook maar heel gering. Heere, wilt u aan mij denken? Meer vraag ik niet. Hij vraagt niet, Heere, wilt u wat tegen mij zeggen? Dat is hij helemaal niet waard. En hij vraagt ook niet, Heere, wilt u me verlossen? Of Heere, wilt u mijn schuld vergeven? Nee, alleen maar, Heere, gedenk mijner. Dat is al genoeg. Als de Heere in gunst aan hem denkt, David zegt in Psalm 40, terwijl hij in de grootste ellende zit, ik ben wel ellendig en nooit driftig, maar de Heere die denkt aan mij. Dat is voor David genoeg. En zou dat voor u, voor jou ook genoeg zijn? Of heeft u meer noten op uw zang? Hebt u veel meer nodig? Of is het genoeg als de Heere één keer aan u denkt, in gunst en in genade? Het antwoord van Christus op de vraag van deze man, dat is onze vierde gedachte, de verzoening met God. Wat zal de man zijn oren gespitst hebben of hij nog een antwoord zou krijgen? De Heere heeft, als ik zo schatten mag, 7 uur aan het kruis gehangen. En van ongeveer 9 uur 's morgens tot ongeveer 4 uur 's middags. En in die 7 uur heeft hij maar 7 keer wat gezegd. Gemiddeld dus maar 1 keer per uur. Soms dus urenlang niets. En als hij wat zei, dan was dat soms maar 1 woord. Het 6e kruiswoord, het is volbracht, dat is in de oorspronkelijke taal maar 1 woord. En het 5e kruiswoord, mij dorst, is in het oorspronkelijk eveneens maar 1 woord. De Heere heeft dus haast niets gezegd. Hij is uitgescholden. Hij is uitgelachen, uitgevloekt, uitgejouwd, uitgehoond. Maar hij heeft op al dat spotten, al dat lachen, honen, smaden helemaal niets gezegd. Maar nu zegt hij wat. En zo is het nog. De Heere wordt wat gehoond en gespot, ook in onze dagen. Wat er door sommige schrijvers, de zogenaamde grote schrijvers van ons volk, tegenwoordig te bedden wordt gebracht over God en over Christus. Ik zou liever verstommen dan dat ik hier op de preekstoel er iets over zou zeggen. Maar de Heere zegt niets terug, om het zo eens uit te drukken. Ze mogen dat allemaal zomaar zeggen. De Heere antwoordt niets. Maar als een verloren mens, die de schuld eigent en die voor God in het stof ligt, vraagt, Heere, wilt u aan me denken? Dan antwoordt hij. En vandaag nog. Dan zal de Heere antwoord geven. Hoort u het? Misschien zegt u, ik krijg geen antwoord. Ik vraag al zo lang en ik bid al zo lang. Maar ik krijg geen antwoord, vriend. Luister eens. Als het een verloren zaak is, dan ontvangt u een antwoord. Maar het moet eerst wel een verloren zaak worden. Dat is geen voorwaardelijk evangelie. Dat is heel wat anders. Bij een voorwaardelijk evangelie, dan moet u eerst dit en dan moet u eerst dat opbrengen. En dan doet God wat. Maar zo is het niet. U moet het alleen maar verliezen. U moet het uit handen leren geven. Het moet een verloren zaak voor u worden. Want dan komt God over, eerlijk waar. Dat is naar de schrift en naar de bevinding van de vrome. En hoor Christus antwoord aan de moordenaar. Voorwaar? Zeg ik u. Eigenlijk staat er, amen, ik zeg u. Dat is een eed. De Heere doet er een eed op. En dat mag wel ook, met eerbied gesproken. Want het is zo ongelooflijk voor die arme man, wat de Heere nu gaat zeggen. Heden, vandaag, zult gij met mij in het paradijs zijn. U weet misschien wel hoe men van Roomse zijde deze woorden soms wel heeft vertaald. Dan zette men de komma op een andere plaats. En dan vertaalde men het als volgt. Voorwaar, zeg ik u heden, komma, gij zult met mij in het paradijs zijn. De achterliggende gedachte bij deze vertaling is natuurlijk dat deze man naar het vagevuur is gegaan. Die kon niet zomaar naar de hemel. Zo'n moordenaar die in het laatste half uur van zijn leven bekeerd wordt, die zal toch echt nog een paar eeuwen in het vagevuur moeten verblijven. Dus de komma zette men dan na het woordje heden. Een dwaze vertaling. Hellebroek zegt in een van zijn preken over deze tekst, dat de moordenaar natuurlijk ook wel wist, dat de Heere het niet gisteren of morgen zei, maar dat hij het heden zei. En de Heere zegt, heden, vandaag nog zult gij in het paradijs zijn. Dat is juist het wonder. Voor de zon die nu zo brandt op onze hoofden en op onze lichamen onder zal gaan, zult u bij mij zijn in het paradijs. Voor het einde van deze dag. Het paradijs. Bedoelt de Heere daar de Hof van Eden? Nee, in de tijd van de Heere Jezus op aarde noemden de Joden de hemel het paradijs. En daar sluit de Heere Jezus zich ook weer aan. En Paulus doet dat trouwens ook. Hij zegt in de tweede Korinthebrief dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs, in de derde hemel. En daarom zegt de Heere hier, gij zult in het paradijs zijn. En wat is dat om in het paradijs te zijn, de hemel te komen? Och, als een prediker ooit zijn armoede voelt, is het wanneer hij moet zeggen wat de hemel en wat de hel is. Want dat kan hij niet. Augustinus heeft het eens zo gezegd, dat als men denkt aan de hemel of als men denkt aan de hel, en men heeft daar een gedachte over in het hoofd, dat men er dan maar gelijk bij moet denken, zo is het niet. Het is veel heerlijker in de hemel en het is veel erger in de hel dan ik ooit denken kan. En dat zeg ik nu ook maar. De hemel is veel heerlijker dan ik kan zeggen en de hel is veel erger dan ik kan uitdrukken. Maar de Heere zegt er nog wat bij en dat is zo groot. Hij zegt, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Een kerkvader zegt, jonge mensen, luister eens, zouden jullie dat ook durven zeggen? Een kerkvader die zegt, ik zou nog liever met de Heere Jezus in de hel zijn, dan met mezelf in de hemel. En hier klinkt het nu dus, gij zult met mij in het paradijs zijn. Dat is juist het grote, met mij. Wat zong Asaf ook weer in Psalm 73? Ik zal dan gedurig in de hemel zijn? Nee, ik zal dan gedurig bij u zijn. En wat zegt Paulus in Filippenzen 1? Dat het zijn begeerte is om ontbonden en in de hemel te zijn? Nee, hij wenst ontbonden en met Christus te zijn. Gemeenschap met hem te mogen smaken. Voorwaar, zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Toch is de moordenaar zo niet gestorven, met dit woord in zijn oren. Dat zouden wij misschien wel willen. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn en dan zo naar de hemel toe. Maar zo gaat het niet. Hoe is het dan wel gegaan? Ik zal het u kort zeggen. De moordenaar die heeft dat kruiswoord gehoord en het is ongetwijfeld in zijn ziel geweest als honing en als honingzeem. Hij heeft niet lang meer geleefd, een paar uur. Maar al die uren heeft hij nodig gehad om dat op te kunnen. En toen kon hij het nog niet op. Maar toen is het donker geworden. Om 12 uur in de middag werd het aarde donker. En toen werd het zo bang. Want toen heeft de Heere Jezus helemaal niets meer tegen hem gezegd. Al die uren door niets meer. Wij zouden dat zo graag willen. Zo vlak voor het sterven nog een woord en dan zo naar de hemel. Vol van het woord dat de Heere sprak. Maar weet u hoe Gods weg is? Altijd weer opnieuw. Wat ik gebouwd heb, dat breek ik af. En wat ik geplant heb, dat druk ik uit. Het is altijd weer de dood in, ook met wat de Heere sprak en met wat de Heere zei. Toen werd het donker van buiten en ook weer van binnen. En na uren van duisternis schrok die man op. Want toen hoorde hij daar van de kruispaal vlakbij hem een bange, bange kreet. Zoals hij nog nooit iemand hoort horen kermen. Eli, Eli, lama sabachthani. Toen zullen ze van binnen hebben gezegd, is dat nu de koning waar je op bouwde? Moet je nu eens horen. Hij gaat onder, hij komt om, hij vergaat. Maar toen is het weer licht geworden en daarna is het snel gegaan. Mij dorst, klonk het nog. Toen kreeg Jezus een spons met edik en heel kort daarna Het is volbracht. En toen ten laatste, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Toen zag de moordenaar naast zich dat die gezegende koning zijn hoofd opzij legde tegen het hout en hij stierf. Toen had hij een dode Jezus over. O, het is voor die man nog zo ontzaglijk beproefd. En weet u hoe hij gestorven is? Juichend of zingend? Nee. Hij zag een soldaat komen met een grote knuppel. En hij zag die knuppel op zich afkomen. En toen hebben ze zijn ribben kapotgeslagen. Toen hebben ze zijn benen kapotgeslagen. Ja, toen hebben ze hem helemaal in elkaar geslagen. En zo is hij gestorven. Niet vergeten hoor. We maken het vaak zo mooi, zo lief, zo honingzoet. Maar zo is het leven. Zo is die man heen gegaan. Maar toen is het voor hem toch waar geworden, in zo'n verschrikkelijke dood. Bezwijk dan ooit, in bittere smart, of bange nood, mijn vlees en hart, zo zult gij zijn, voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Amen. We eindigen met dankzegging. Heere, trouw en almachtige God in de hemel, we mochten ons vanmorgen stellen onder de boodschap van uw heilige evangelie. Die ernstige lijdensgeschiedenis, waarin het leven van twee moordenaars ons is voorgehouden, de een tot behoud en de ander tot zijn ondergang. En Heer, dan bidden we of u de verkondiging van uw woord vanmorgen aan ons hart wilt heiligen. Als wij onszelf ernaast, ons eigen leven daarnaast leggen, dan kunnen wij die keuze voor onszelf ook maken. Dan weten wij of we behouden zijn, of dat er nog vijandschap in ons hart is. En Heer, geef toch dat wij net als die moordenaar op dat punt mogen komen waarin wij gaan zien dat wij die straf verdiend hebben. Dat u ons recht doet als u ons onze straf aanrekent, maar mogen wij dan niet in die straf en op dat punt blijven hangen, maar mogen wij dan tot u de Heere vluchten en u bidden of u ons wilt gedenken en of u ons in genade wilt aanzien. Dan was u vanmorgen ook zo heel dicht bij ons, zoals u dicht bij die moordenaars aan het kruis was, vanmorgen in de gedaante van uw woord. En geef toch dat we u dan niet voorbij zullen gaan. Wilt u harde harten verbreken, opdat we allen in u mogen geloven, zodat we het eens zullen horen dat wij ook een plaats zullen hebben in het Vaderhuis, in het paradijs, in de hemel. Omdat u daar bent, de Heer Jezus Christus, en omdat u alles en een allen bent. Heer, wilt u zo uw woord zegenen? Wilt u met ons zijn in het verre van deze dag? Mogen we deze dag ook besteden in uw dienst? Brengt u ons vanavond opnieuw bijeen onder uw woord, als dominee Haring in ons midden mag voorgaan. We bidden of uw woord dan opnieuw levend en krachtig mag zijn, opdat uw naam daardoor ook mag worden verheerlijkt. Opdat we het eens zullen zijn met uw vrijmacht en met uw welbehagen. Wilt u al het zondige van deze dienst vergeven? We zeggen uw naam hartelijk dank voor alles wat u gaf. En hoort u ons gebed alleen om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 73, daarvan het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand wilt vatten. Gij zult mij leiden door uw raad, o God, mijn heil, mijn toeverlaat, en mij hiertoe, door u bereid, opnemen in uw heerlijkheid. De slotzang is Psalm 73, vers 12. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u, zij al de eer. Amen. Zegen.